Lieve mensen, allemaal hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase, Torenlaan 38 in Zeist. Wij steken de paaskaas aan. Toen wij vanochtend binnenkwamen, was het hier duister. En toen was het weer licht, toen was het weer duister, want er was iets wat uitgezocht moest worden met het licht. Toen dacht ik, ja, nu is eigenlijk het moment dat de paaskaas moeten branden, want dan in de duisternis zie je het licht. En in het licht van de paaskaas zie je al het andere. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht voor de wereld. Als wij kijken naar Jezus, dan zien we de zin van ons bestaan, de reden waarom we hier zijn en hoe we kunnen leven tot Gods eer. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En we zijn bij elkaar in de naam van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. En voor alles bidden we om de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, doe ons herleven door uw woord. En aanvaard ook onze lof, onze prijs, onze aanbidding. Hoor ook op onze gebeden op een wijze dat past bij wat u wil. We geven zo dat als we hier zijn met wat we ook allemaal mee hebben genomen, en u weet het, de zorgen die er zijn in gezondheid, in familie wellicht, zorgen in de wereld, in de Nederlandse politiek, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Al die zorgen die leggen we toch bij u neer, want u bent op de troon en u werkt uw plan uit op uw wijze. En dank u wel dat we daar een deel van mogen zijn, met wat we doen, met wat we laten, met hoe we bidden. En zo prijzen we uw naam en danken u. Amen.
De gemeente als tempel van God, daar wilde ik vanmorgen over spreken. En zoals John al zei, ik was er zo mee bezig, dat ik op een gegeven moment dacht, ik kan wel 3 preken houden. Of een preek van 1,5 uur, maar dat is niet de bedoeling. Ik wil u niet overladen. Maar er is veel te zeggen, dus ik heb een selectie gemaakt. Als u denkt, oh, dit heeft ze niet gezegd, of dit heeft ze niet gezegd, dat mag u tegen mij zeggen. Maar zelf denk ik ook, oh, ik had dit misschien ook nog moeten zeggen, of dit. Maar we selecteren en een paar hoofdlijnen wil ik graag voor u neerzetten. En de teksten die ik gebruik, die staan in 1 Korinthe 3, in Efeze 2 en in 1 Petrus 2. Ik dacht, ja, wat is eigenlijk de functie van een tempel? Waarvoor is er een tempel? God wil bij de mensen wonen. Dat komt in alle gedeelten die over tempel gaan. In de Bijbel komt dit terug. God wil bij de mensen wonen. Heel bijzonder. Wij mogen tot God gaan in gebed, maar we hoeven in zekere zin niet op te klimmen, want hij wil bij ons zijn. En dat heeft hij zeker laten zien in de komst van Jezus. In de tempel is van alles gaande en ook daar worden hele Bijbelstudies over gegeven. En vanmorgen beperk ik me. Maar ik weet zeker, want dat lezen we ook in de Bijbel, dat het de bedoeling is dat in de tempel God verheerlijkt wordt. Zang, muziek, lofprijs. En ik noem 1 tekst bij de inzegening van de tempel door Salomo. Wordt er heel veel gezongen. Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. De tempel heeft ook altijd dat element van verzoening. Verzoening tussen God en mens. Tussen mensen onderling. Dat zit misschien niet helemaal in die tempel, maar wel in de wetten die voort zijn gekomen uit Gods omgang met zijn volk. En offers. Als je wel eens iets leest over de offers van de tempel in het Oude Testament en ook nog in het begin van het Nieuwe Testament, dan werden zoveel dieren geslacht en dan was er zoveel bloed vergieten. daar word ik niet zo vrolijk van. En gelukkig is die fase eigenlijk voorbij. Maar offers brengen, dat was wel iets wat in de tempel plaatsvond. En soms ook wel buiten. Want dat wil ik nog wel zeggen. De tempel is de plek waar God bij de mensen wil zijn. Maar dat wil niet zeggen dat hij alleen maar in de tempel is. Gelukkig niet. Ik zeg even iets over de tempel in het Oude Testament. Het woord wordt ook wel gebruikt voor... Of nee, ik zeg het verkeerd. Eerst was er de tabernakel voordat er een tempel was. Ontmoetingstent, tent ter samenkomst. En daar zie je ook weer het doel is dat God bij de mensen wil wonen. Na de tabernakel werd er een prachtige tempel gebouwd. David had gedacht, ik ga dat doen. Maar God zei, nee, je bent meer de man van de strijd. Laat je zoon een tempel bouwen. En dan bouwt Salomo een prachtige tempel. Ongeveer in het jaar 1000. En in 586 werd deze tempel door de Babyloniërs verwoest. En de Joden werden weggevoerd in ballingschap. Dat hoort eigenlijk bij elkaar. Daarna, als de Joden weer terugkeren naar hun eigen land, wordt er een nieuwe tempel gebouwd. Die wordt ook wel genoemd de tempel van Herodes, hoewel hij eigenlijk begonnen is door gouverneur Zerubabel en de hoge priester Jozua. U mag het vergeten, maar ik hou van de lijnen om te zien. Een tempel is er niet zomaar, dat was een begrip, een gegeven. En waarom wordt die tempel, dat is dus de tempel waar Jezus mee te maken had, ook wel tempel van Herodes genoemd. Omdat hij heel veel heeft aangebouwd en verfraaid. Toch wil ik ook hier al noemen dat God niet alleen maar in een tempel woont. Er zijn mensen die dat denken, oh de tempel of de kerk, daar is God, ja. Maar God woont ook bij mensen met een gebroken hart. En als ik bijvoorbeeld Jesaja lees of de psalmen, dan kom ik dat telkens weer tegen. Dat God woont bij de gebrokenen van hart. Dan gaat het niet over een tempel, maar dan gaat het over God dichtbij hen die lijden. Dan kijk ik even naar de tempel in het Nieuwe Testament en dat woord, daar kom je vaak tegen, maar het heeft niet altijd dezelfde betekenis. Bijvoorbeeld de heidenen hadden een tempel in Efeze voor de godin Artemis. De Joden hadden de tempel, waar ik net over vertelde, de tempel van Herodes. Die werd in 70 na Christus verwoest. Jezus heeft het ook een keer over zijn eigen lichaam als een tempel. Toen de tempel in 70 na Christus werd verwoest, zijn de Joden wel doorgegaan met hun eigen godsdienst en hebben alle nadruk gelegd op de bestudering van de Torah, de 5 boeken van Mozes. Dat werd hun nadruk. En dat gebouw, ja, dat was er niet meer. En de christenen in het Nieuwe Testament spreken over tempel. En dan wordt daarmee bedoeld de christelijke gemeenschap, de gemeente. Een plek voor de Heer, voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament zien we die verschuiving van de aandacht van een gebouw, waar toch een grote nadruk op lag, naar de gemeenschap van gelovigen, de gemeente. Om een tekst te noemen hieruit, 1 Korinthe 3 vers 9b, u bent een bouwwerk van God. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Dat zegt Paulus tegen de gemeente in Korinthe En wij mogen dat ook omarmen. Wij met elkaar, gemeente hier in Zeist, gemeenten wereldwijd, vormen een tempel van God. Een paar korte opmerkingen over ja, wat betekent het woordje tempel dan in het Nieuwe Testament. Het gaat niet over een letterlijk gebouw. Het gaat soms over de universele kerk. Soms gaat het over de plaatselijke gemeente. Soms gaat het over het lichaam van de gelovigen. De tempel als troonzaal, dat lezen we in Openbaring 7. En helemaal aan het eind van Openbaring lezen we de Heer God Almachtig en het Lam. Die zijn de tempel en daarom is er geen echte tempel meer. Nou, alleen al over zo'n lijstje kun je een hele lange preek houden en bijbelstudies. Ik heb het even op een rijtje gezet, omdat telkens als we lezen over de gemeente, over de tempel in het Nieuwe Testament, we even moeten denken, hé, waar zijn we? Waar hebben we het over? Zoals ik u zei, ik moest selecteren vanmorgen en ik heb 3 teksten uitgekozen die ik heel kort aan u doorgeef en met u doorneem. De eerste tekst komt uit Efeze 2, 19 tot 22. Zo bent u, schrijft Paulus aan de gemeente te Efeze, u bent geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Nou, een waardevol woord, zeker in onze tijd, wat we heel goed begrijpen. Net als de heiligen van voorheen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem, Christus, groeit het hele gebouw, steen voor steen. Het groeit uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont met zijn geest. Prachtige tekst. Soms door mensen ook wel wat verkeerd begrepen. Wij houden ons bij wat wij menen de goede weg hierin is. Apostelen van de eerste gemeente, de profeten van het Oude Testament. Zij hebben samen het fundament gelegd en Christus Jezus is daarop als het ware neergelegd als hoeksteen en is er een tempel ontstaan. Maar dat is dus geen gebouw en dat is goed om ons te realiseren. Wat leren wij uit deze teksten? Nou, u hebt misschien nog meer gedachten nogmaals, maar ik heb een paar kerngedachten die ik door wil geven. De gemeente is gebouwd, dat heb ik net al gezegd, op het fundament van de toenmalige apostelen en profeten. En wat was hun boodschap? De gekruisigde en opgestane Christus. En Christus Jezus is de hoeksteen, door de mensen afgekeurd, maar door God uitgekozen, vanwege zijn kostbaarheid. De hoeksteen, daar kan ik ook een hele preek over houden, maar voor nu is het belangrijk om te weten, het is de belangrijkste steen. Het is de steen waar het hele gebouw zijn steun, als het ware, aan ontleent. En vanuit Christus groeit dat gebouw, steen voor steen. En het groeit uit tot een tempel. Ik vind het altijd een hele mooie gedachte, want het betekent de gemeente is niet een gebouw dat al klaar is, maar telkens worden er stenen toegevoegd. En dat is een heel zorgvuldig proces om de stenen aan elkaar te verbinden. het gebouw groeit, maar ook groeien de mensen met elkaar. En dan de tekst uit 1 Petrus 2. Petrus zegt, voeg u, dat zijn de lezers van de Petrusbrief, voeg u bij hem. De levende steen, daar komt dat beeld van de steen en het gebouw weer terug, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Je kan nog een stukje erbij lezen vanuit vers 5. Dat heb ik hier niet afgedrukt. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God ik heb het met mijn pen geschreven, dat is altijd iets onduidelijker, die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Dus het is ik hou van deze tekst omdat het een soort oproep is. Het is niet een beschrijving, maar het wordt ons toegeroepen. Voeg u bij hem, bij de levende steen. De levende steen is Christus. Ja, door de mensen afgekeurd, maar door God uitverkoren. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Wat leert Petrus ons over de gemeente als tempel? Het is, zoals ik u al zei, een uitnodiging. Een uitnodiging die altijd weer klinkt. Ook al zegt u, ja, ik ben al jaren christen of ik hoor er al jarenlang bij. Toch is daar die uitnodiging. Voeg u bij hem. De levende steen. Die hoeksteen waar de hele gemeente op rust. Kom erbij. Kom erbij. Het is ook een uitdaging. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Weer dat beeld van de stenen. En wij mogen daarop aanhaken. Wij mogen ook een steen zijn, maar niet alleen een steen die ingevoegd wordt en dan stilletjes blijft zitten, maar een levende steen voor de bouw van een geestelijke tempel. Die geestelijke tempel is weer de gemeente en wij vormen met elkaar de stenen. Ik las toevallig vanmorgen een stukje op Facebook. Ik zit niet hele dagen op Facebook, echt niet. Maar ik las er wel een mooi stukje. Ik heb het zelfs aan John voorgelezen en wie ook op Facebook zit, die kan het lezen. Het ging over een vrouw die wij goed gekend hebben, die samen met haar man in Brussel werkte als zendelingen voor de Assemblies of God. En ze gaven daar les op die school. En ook bij ICI. En we hebben veel met ze te maken gehad. En ik begreep Paulerina ook. Jean en Warren Flattery. We kennen ze goed. Ze waren net iets ouder dan wij. En de vrouw Jean is dan ook een paar weken geleden overleden. En vanmorgen had haar man, Warren, op Facebook een mooi stukje geschreven. En ik vond het prachtig. Hij wilde iets vertellen, delen over zijn overleden vrouw. En hij zei dat zijn vrouw was opgegroeid in een Pinkstergemeente in Amerika. En dat ze eigenlijk altijd de Heer gediend had. En dat ze ook alle liederen uit haar hoofd had geleerd die gezongen werden. Zij kenden van alle liederen in de gemeentezang, kenden zij alle coupletten uit haar hoofd. En ze had aan haar man verteld dat toen zij klein meisje was, toen zat ze met een paar andere kinderen op de voorste rij en ze zongen de liederen mee. En daarna was er een tijd van voorbeden. En de voorganger ging naar voren en hij had een fles met olijfolie. En wie een nood had, die mocht naar voren komen en die werd gezalfd met olie. En er werd een gebed uitgesproken. En dat gebeurde vaak tijdens het zingen of na het zingen van een lied. En dat lied zegt, wij zullen voortleven. Eigenlijk verwijzend naar een leven na de dood. We zullen voortleven. Maar of de meisjes het nou niet goed begrepen hadden, of dat ze een grapje met elkaar maakten, dat doen kinderen soms ook over die mooie liederen. Heel begrijpelijk. De kinderen zongen altijd olijfolie, olijfolie. Terwijl het lied eigenlijk zei, wij zullen verder leven. Maar daar werd om geglimlacht. Want de olijfolie op dat moment, die vloeide rijkelijk en was het teken van Gods aanwezigheid. En ik dacht, ja, ook als kind kun je al zo vol zijn van de liederen van God. Lofprijs voor God, verbonden zijn met God en met Jezus en de Geest. Nou, ik dacht, ik wil u dat gewoon vertellen. Zomaar wat kinderen soms ervan maken van een lied. Ik ken daar nog wel een aantal voorbeelden van, maar die onthoud ik u nu even. Maar kinderen maken soms hun eigen woorden, maar het is niet altijd verkeerd. Want daar in die dienst was er olijfolie en was er gebed voor de zieken en mensen met noden. Ja, ook een kind kan dingen zeggen of dingen zingen waar een ander iets aan heeft, waar een ander een zegen door ontvangt. Vanmorgen, ja, vraag ik mij af samen met u, hoe kunnen wij een steen zijn, een levende steen. Misschien als gemeenteleiding denk je wel eens, ik wou dat de mensen allemaal maar stil waren. Maar daar gaat het niet over in de Bijbel. Het gaat over levende stenen. Mensen die inzetbaar zijn, bruikbaar zijn. Die deelnemen en uitdelen. En dat is voor mij heel belangrijk, omdat ik toch ook wel mensen tegenkom die zeggen, ja maar, goed hoor, ik ga naar de kerk of ik ga niet naar de kerk, niet meer. En ik vraag er nooit iets, maar ik denk wel eens, hoe kun je functioneren als een levende steen? Waar activiteit van uitgaat, waar getuigenis van uitgaat, waar kracht van uitgaat. Dan de laatste tekst in dit verband, terwijl ik zeg er zijn er echt meer, maar ik dacht ook aan Romeinen 12 en we hebben daar net dat lied van gezongen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dat offer is er niet meer, niet op de manier zoals in de oude tempel. Nou, dan kan ik het hoofdstukje offer wel opzij zetten. Nee, Paulus doet een beroep op ons en hij zegt, jij zelf bent een offer en kan in zijn dienst gesteld en gebruikt worden. Ik een offer, wat moet ik dan doen? Heer, hier ben ik. Wat verwacht u van mij? Hoe kan ik een offer brengen? En dan zijn er heel veel manieren, denk ik. als het nu een bijbelstudiegroep was, konden we daarover praten met elkaar. Hoe kun je jezelf als offer stellen, inbrengen in de gemeente? Door God te verheerlijken, door betrokken te zijn, door mee te leven, door financiën, door links en rechts te kijken wat heeft een ander nodig, maar ook door in de wereld te kijken wat heeft de wereld nodig. Het gebeurt niet allemaal vanzelf. Ik ben het offer, ik ben het instrument waardoor God wil zegenen en mensen wil ontmoeten. Tot slot. En nogmaals, niet omdat ik niet meer te zeggen heb, maar ik weet, het is goed als we ons in zekere zin ook weer beperken. De gemeente, wat is de gemeente? Dat is een tempel, dat is een mooie vergelijking. En wat doen we? Net als vroeger, ook nu, we gaan God verheerlijken. Maar God verheerlijken is in woord en in daad. Niet alleen zingen, profiteren, muziek maken, maar het is ook de daden van geloof, hoop en liefde. Daarmee verheerlijken wij ook God. Samen. We gaan het samen doen. We doen het ook samen. Het is de plek waar God woont door zijn geest. Hij woont niet in een huis met handen gebouwd. Dat zei Salomo al bij de inzegening van de eerste tempel. En Stefanus, de diaken uit Handelingen 7 en 8, die zei het ook al. God woont niet in een huis met handen gebouwd. Hij woont nu in de gemeenschap van de kinderen van God. Het is de plek waar we hem verheerlijken, waar we hem ontmoeten, waar we elkaar ontmoeten. Dat is denk ik wel iets anders dan in de oude tempel. Dan was het vrij verticaal gericht naar God toe. Maar in het Nieuwe Testament zien we dat daar altijd de anderen bij betrokken worden. We functioneren zelf als levende stenen, maar ook als levende offers. En dat heeft me ook wel weer geraakt. Het is niet alleen maar makkelijk en alleen maar leuk en oh, ik ben ook een steen in die tempel. Maar er wordt iets van mij gevraagd. Hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Dat heb ik zelf op mijn hart en ik heb jullie ook in het blad geschreven dat ik denk dat als we God verheerlijken op verschillende manieren, dat daar ook bij hoort het met liefde en barmhartigheid naar anderen kijken, ook die anders zijn dan wij. In deze tijd waarin zoveel polarisatie is en we worden er allemaal een beetje verdrietig van. Maar als we niet oppassen, doen we het zelf ook. Zij wel, zij niet. Hij wel, zij niet. Heer, geef mij liefde, barmhartigheid. Want dat is wat ik mijn broeder en zuster schuldig ben. En wat ik ook de wereld schuldig ben. De liefde van God, uitgestort in zijn Zoon. Maar werkend door ons heen naar ieder die we ontmoeten. En dat is mijn gebed en mijn wens voor dit nieuwe jaar. Nieuwe seizoen. Het is niet een nieuw kalenderjaar, maar een nieuw seizoen. Dat Gods liefde ons zo mag pakken, dat we in staat zijn ook om het door te geven. Dat we samen mogen bouwen aan deze gemeenschap. Amen. Paul, ik had het op mijn hart om te vragen of jij zou willen komen en een gebed zou willen bidden voor de gemeente voor het nieuwe seizoen. Ja?
Zullen we bidden? Heer, dank u wel. U schrijft in uw woord, als u aan de hele verre toekomst denkt, dat alle dingen nieuw worden. Zie, ik maak alles nieuw. En Heer, dat is een fantastisch vergezicht. Maar, Heer, ook in het leven zelf zijn er altijd weer momenten dat we opnieuw kunnen beginnen. En bij u kunnen we elke dag opnieuw beginnen. Heren, dan kunt u vergeven wat in het verleden gebeurd is. En nieuw, en bij u is nieuw dat u ook echt de zonde en de ellende van vroeger, heren, heeft weggedaan. En dat we een nieuw perspectief hebben. En zo is het goed, heren, om met elkaar als gemeente een nieuw seizoen te beginnen. Heren, en dat we het verleden onder uw bloed stellen, maar gaan uitzien aan wat u gaat doen. Ook dit nieuwe jaar. Heren, we willen ons met elkaar, maar ook individueel openstellen. Heren, en ons niet laten leiden, heren, door de teleurstellingen wellicht uit het verleden. Maar ons laten leiden dat de Almachtige bij ons is, elke dag. En dat u ons, heren, nieuw wilt maken en heeft gemaakt. En heren, dank u wel dat we zo veel mogen verwachten, omdat u alles bent. Dat u, heren, ons als gemeente, maar ook individueel, doet groeien in u. En dat we inderdaad zo rijk gaan gezegend worden, dat we het niet eens voor onszelf kunnen houden. Dat we gaan overvloeden, heren, overvloeien. Overvloeien naar de ander. Dat uw liefde te groot is voor onszelf, maar ook anderen in onze omgeving, wie dan ook en van welke achtergrond dan ook, gaan merken dat u in ons leeft en in ons als gemeente leeft en dat die liefde, heren, mag gaan stromen. Dat bidden we voor dit komende seizoen. In Jezus' naam. Amen.
Ik ben blij met iedereen die taken doet in de gemeente, actieve stenen. En als u niet meer zo goed ter been bent of er zijn andere beperkingen, dan weet de Heer dat ook. En dan kunnen we nog altijd bidden en lief hebben. En de Heer heeft me echt die tekst op het hart gelegd, dat we elkaar niets anders schuldig zijn. Geen oordeel, geen veroordeling, maar liefde. En ik hoop echt dat we dat mogen blijven praktiseren. Het is niet zo dat het er niet is, maar ik wil dat opnieuw benadrukken. God verheerlijken en de liefde uitstralen. Amen, ja. Dank u, Heer. Dat is ons gebed. Maak ons één, maak ons sterk. Maak ons een tempel voor u met uitstraling naar de wereld toe. En zo wil ik jullie ook graag een zegen meegeven voor de komende week. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij met u allen. Totdat Hij komt. Amen. Amen.